Goedemorgen. De momenten dat we hier samen kunnen zijn, iedere zondagochtend, denk dat we eigenlijk samen mogen koesteren. En de reden is omdat dit hier echt een van de momenten is dat we samen God kunnen zoeken. Het zijn mooie momenten als we samen God kunnen zoeken. En dat is ook het moment dat we hem samen nog beter leren kennen. Dat we samen zoeken hoe dat we ons leven op hem kunnen richten. En hoe dat we samen ook, misschien ook in, heel belangrijk, dat we samen mensen bij God kunnen brengen. En vandaag gaan we kijken naar Jezus Christus. Welke reden, wat is de reden van Jezus Christus en welke impact heeft het op ons en op de wereld? Misschien zou je denken, oké, ja, Jezus Christus, eigenlijk denk wel dat ik al zo goed als alles weet over Jezus Christus. Maar toch denk ik dat het heel belangrijk is om terug te keren naar de kern. Naar de kern van de boodschap. En het is trouwens ook zo, hoe meer dat je iets hoort over iets, hoe vaker dat je nog iets uithaalt. Ik weet niet wat jullie dat, maar als ik verhalen soms, ik heb zo, soms spreek ik met mijn vrouw, we hebben soms lange momenten dat we spreken, en dan spreken we over, ja, hoe was dat eigenlijk toen we elkaar leren kennen of zo. En ik heb zo vaak de neiging om te vragen aan mijn vrouw, hey, vertel nog eens, hoe was dat toen we elkaar leren kennen? En dan zegt ze altijd tegen mij van, ik heb het jou al 100 keer verteld, waarom vraag je dat altijd? Je weet het toch al. En ik denk dat hetzelfde is eigenlijk, hoe is dat nu? Dat verhaal over Jezus Christus, welke impact heeft het gehad op ons leven? Heel mooi. En als je dan denkt dat je het kent, oké, dan is het allemaal goed dat als we alles weten over Jezus Christus. Maar nog belangrijker is, als we het kennen, kunnen ook anderen samenbrengen bij Jezus. En dat is de bedoeling. Jullie weten, we hebben het al een paar weken gehad over de 5 sola. Wat was dat eigenlijk? Dat was eigenlijk, eigenlijk het volgende. Ik geloof dat onze identiteit, wie dat we zijn vandaag, onze identiteit als kerk, het is heel sterk beïnvloed door wat dat er 500 jaar geleden gebeurd is, namelijk de reformatie. Toen Luther begon te protesteren tegen de katholieke kerk in der tijd, omdat die Rooms-katholieke kerk heel machtig was geworden. En er waren heel wat rituelen, er waren extra soorten regels erbij gekomen. En Luther vond dat niet alles volgens het woord was van God. Op dat moment ontstond er een nood om terug te keren naar de kern. Om terug te keren naar de essentie van het evangelie. En daaruit kwamen dan 5 algemene principes voor. De 5 solus, de 5 sola. Alleen. En was dat onder andere? Dat zijn 5 algemene principes die terug zorgen voor duidelijkheid in het evangelie. Een van de eerste sola was, alleen door genade kunnen we door God komen. Dus dat betekent dat God ons terugroept bij hem. Niet omwille van wat we hem gedaan. Niet van wie dat we zijn, maar gewoon dat God ons terugbrengt. Door het woord kunnen we God terug leren kennen. Dus door de Bijbel. De Bijbel is zo rijk, het woord van God is zo rijk, dat we door de Bijbel God kunnen leren kennen. En door het geloof in dit, door het geloof in God, in geloof in Christus. Door het geloof kunnen we terugkomen bij God. Dat is het derde. Een vierde was, alleen God krijgt alle eer. Jullie gaan daarover meer horen, denk volgende week of binnen 2 weken. Maar deze week gaat het om Jezus Christus. Alleen door Jezus Christus kunnen we er komen. Ik ga denk ik in twee delen tonen aan jullie. Het eerste deel is onze zoektocht naar God. En het tweede deel is, wat brengt ons bij Jezus Christus? Onze zoektocht naar God. Het gaat over zoeken en falen. Op een bepaald moment, ik geloof in een bepaald moment in ons leven, is er altijd een punt geweest. Ik denk, de meeste van ons die hier zijn, er is wel zo'n punt geweest dat we eigenlijk echt een diep verlangen hadden in ons. Een diep verlangen van, er is iets groters, er is de schepping, er is, we zien inderdaad de natuur, we zien die planeten, maakt allemaal niet uit, maar er is iets groters dan ons en we willen graag daarmee in contact zijn. De schepping. We willen graag in contact zijn met God. We willen graag die waarheid kennen. En ook al is het niet zo expliciet, God of de schepping. Toch is er iets in ons die zo zoekt naar het grotere. Je kent dat wel. Hè? En er mist iets in mijn leven. Ik wil het leren kennen. En via kennis gaan we dat dan misschien zoeken. Misschien door boeken te lezen. Misschien door in de Bijbel te gaan lezen. Of misschien door met andere mensen te spreken. Proberen we te vinden wat dat grotere is. En de pogingen om rechtstreeks met God in contact te zijn. Dat is wat we dan doen. En toch steeds opnieuw. Zijn er van die momenten, van die punten ook in ons leven, dat we zeggen van, eigenlijk weet ik niet zeker of ik wel goed bezig ben. Laat me jullie een verhaal vertellen. Dus het volgende. Ik heb eigenlijk een heel goede vriend. Een van mijn beste vrienden. Een buurman, ook toevallig, woont recht tegenover mij. Die is 85 jaar. Ik ben net 30 geworden. En eigenlijk spreken we heel vaak met elkaar. Ik bedoel, als we onze ogen dicht zouden doen, dan merken we geen leeftijdsverschil. Dat is echt goede vrienden en we spreken over elkaar. En we spreken ook vaak over onze zoektocht naar God. En hij heeft het altijd over de schepper. Ik heb het altijd over God. Het is geen christen in de naam dat we zo zeggen, christen. Nee, het is gewoon een man die thuis zit en die gewoon in zijn tuin werd. En die is gewoon bezig met de schepping. Die zegt, de schepper. En beiden hebben we dus gemeen dat we eigenlijk op een bepaalde manier God zoeken. Hij zoekt God. De reden waarom dat hij eigenlijk echt God zoekt, is omdat hij God beschouwt als een bestemming. Hij is 85 jaar, hij beseft ook dat zijn leven ook niet eeuwig zal duren. Dus beseft hij van, er moet een manier zijn dat ik terug bij de schepper terugkom. Ik daarentegen ben wat jonger, ik ben totaal niet bezig met het eind van mijn leven. Ik zie God als een houvast in mijn leven. Nu, af en toe hebben we gesprekken en we hebben het vaak over gesprekken van, wat gebeurt er als we de schepper terug gaan zien? Heel grappig. En die man zegt dan, weet je wat, ik geloof wel dat er een schepper bestaat. Kan niet anders. En dan houdt hij voor het zijn bloem vast, of houdt hij zo'n veertje vast van een vogel. En zegt hij, ik geloof in die schepper en ik ben wel een goed mens, zegt hij. Dus, hij gelooft in God, zegt hij. Dat is één ding. En hij zegt van, weet je wat, ik geloof wel dat hij goed is. Want ik ga er wel geraken, want door hetgeen wat ik heb gedaan, ik heb nooit iemand kwaad gedaan, ik doe niet verkeerd. Ik zou het wel erg vinden als ik er niet geraak, zegt hij tegen mij dan. Hè. En op dat moment zie ik hem zo een beetje twijfelen. Zo van, goed. Heb ik wel altijd goed gedaan? Vraagt hij zich dan. Ik zie hem zo een beetje twijfelen. Hij zegt zo met twijfelen, ik kan toch niet anders, dat ik ben toch goed genoeg geweest? Nee? Ben ik niet goed geweest? Wat denk je, Thomas? Zegt hij dan. Ben ik goed genoeg geweest? Die twijfel. Dus wat dat hij, het grappige is, het leuke ervan is dat hij, die man beseft dat er genade is. Dat God hem wel bij hem wil. Die man beseft dat er God is. Maar wat dat hij niet beseft is, dat niet komt door wat dat hij heeft gedaan, of wat dat hij heeft niet gedaan, dat hij bij God kon komen. God houdt van ons. En er mist iets. Want hoe verder dat hij begon te zoeken, begon hij te twijfelen. Voor ons hetzelfde. We hebben het nog niet over Jezus, maar voordat we Jezus leerden kennen, was er bij ons een twijfel. Dat we zeggen, we voelen ons eigenlijk wel schuldig en vuil. En misschien klein. Want eigenlijk is God zodanig groot dat ik niet weet of ik er echt bij hoor. En de oplossing die vinden we dan uiteindelijk in Jezus Christus. Dus ik zou het eventjes willen met jullie gaan kijken in Johannes 3, vers 14. Want opbouwen in een aantal stappen trouwens vandaag. Johannes 3, 14. Nu, op een bepaald moment, toen dat Jezus op deze aarde rondliep, had hij een gesprek met Nicodemus. En Nicodemus kwam dus bij Jezus en die zei van, Jezus, je doet grote dingen. Je vertelt machtige dingen en we weten dat je van God komt. Jezus antwoordt, allemaal goed en wel. Het is goed dat je dat weet, het is goed dat je dat denkt. Maar weet je, de ene manier om bij God te komen, is dat je opnieuw geboren wordt. Gewoon opnieuw geboren wordt. En pas dan kun je bij God komen. Nicodemus vraagt, geboren, wat bedoel je nu? Jezus zegt dan, kijk, het is door geest dat je kunt worden geboren, enkel uit de geest. Onthoud dat goed. Wedergeboorte en uit de geest. We gaan meteen verder op doorgaan. Een beetje later vertelt Jezus dan, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want alzo heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. De oplossing, de essentie, ligt dus bij God zelf. Dat zijn allemaal zaken die wij niet al weten. Jezus, dat was eigenlijk de enige Zoon van God. En Jezus die had zo'n nauwe band met de Vader, dat ze eigenlijk één waren. Jezus is God. God en Jezus waren één. En op een bepaald moment liet God toe dat Jezus op de aarde kwam. Om onder andere drie zaken te doen. Om ons God te leren kennen. Om ons te leren over God. En ook om ons te tonen dat er hoop is. Dat we bij God kunnen horen. Eigenlijk inderdaad horen wij niet bij God. En we beseffen dat goed genoeg. We beseffen dat we niet goed genoeg kunnen zijn. En dat we niet verdienen. Onze bestemming in principe is niet bij God. Het is ons besef. Maar eigenlijk is onze bestemming de dood. Maar goed, Jezus ging op een bepaald moment door de dood. En Jezus liet zich kapot maken. Jezus liet zich zwak maken. Jezus was zwak. Hij liet zich kapot maken. Hij was akkoord om te sterven. Eigenlijk om tegenover God dan op een bepaald moment te staan en te zeggen van kijk, ik neem de plaats in van die mensen hier. Ik neem de plaats in. Kijk, hun bestemming is de dood. Wel, ik kies ervoor om de dood mijn bestemming te maken. Zodanig dat zij bij u kunnen zijn. En dat is eigenlijk dat wij, wat dat betekent, dat we tegenover God, dat we gewassen zijn. We zijn vrij van zonde. Het is niet dat we geen zonden hebben gedaan, maar we zijn eigenlijk vrij van het oordeel. Dus God kan ons niet veroordelen op basis van onze zonde. En eigenlijk, dit is het geloof in Jezus dat we hebben. Het besef en het aanvaarden daarvan is het gevolg van de Heilige Geest. Op een bepaald moment is het de Geest die ons hart openmaakt, die onze ogen openmaakt, die ons duidelijk maakt dat dit de waarheid is. En de Geest die komt in ons en die vernieuwt ons. En die zorgt ervoor dat we een nieuwe geest hebben, dat we opnieuw geboren worden. Dus twee punten. We zijn gewassen van de zonde. We zijn vrij van het oordeel, doordat Jezus het oordeel op zich nam. En we zijn wedergeboren, doordat er een nieuwe geest in ons is. Doordat de geest van God ons vernieuwt. Dus dat is één. Jezus die ging door de dood. En God liet dit toe. Dit was eigenlijk de ultieme daad van liefde. Waarom is het belangrijk om deze boodschap te beseffen? We kunnen het beseffen voor ons, maar deze boodschap is essentieel als we andere mensen willen brengen bij God. Hoe vaak staan jullie tegenover een mens dat je graag hebt, dat je lief hebt, en dat je denkt van, hoe kan ik hem toch duidelijk maken dat hij bij God kan komen? Hoe vaak lukt het ons niet om het over te brengen? We moeten beseffen dat er twee zaken zijn in iemand bij God brengen. Enerzijds inderdaad het woord van God overbrengen. Dat is één ding, die kennis overbrengen. Maar een tweede punt is ook, als we iemand bij God willen brengen, moeten we vooral voor die persoon bidden dat de geest zijn hart opent. Dat is waarnaar dat we naartoe willen. In ieder geval, Jezus die was dood. Maar God die zei van, oké, allemaal goed en wel. De dood, wat maakt het uit voor mij, zei God. Wij zijn sterker dan de dood. Ik ben sterker dan de dood. Dus God nam Jezus en God rees Jezus uit de dood. Om te zeggen van, wij zijn sterker. En ook om te tonen dat wij uiteindelijk ook uit de dood zullen rijzen. We hebben het vaak, we horen vaak in de Bijbel van, ja, wie dat God niet heeft, die zal sterven. Er is lange tijd geleden, toen ik jonger was, dat ik lang heb zitten worstelen met die gedachte, jullie zullen sterven. En ik dacht toch, iedereen sterft toch? Waarom zeggen we dan, degene die niet gelooft, zal sterven? Ik heb er lang mee zitten worstelen, maar door gewoon hierin te ploeteren, was het is eigenlijk gewoon simpel. In Gods ogen is het leven op aarde, hoort het leven op aarde, ook bij het eeuwig leven. In Gods ogen is het sterven op aarde niet echt te sterven. Tenzij dat je niet gelooft in God. Want als je sterft zonder God, dan sterf je en dan heb je God niet. En God niet hebben, dan ben je inderdaad dood. Laten we eens kijken naar Johannes 14, 6 tot 7. Johannes 14, 6 tot 7. Op een bepaald moment, op het eind van Jezus' leven op aarde, was hij bezig met zijn discipelen. En die zei van, mannen, ik heb al een tijdje bij jullie geweest, we hebben een tijdje opgetrokken, we hebben een tijdje wonderen gedaan, we hebben een tijdje mensen bij God gebracht. Maar ik zal er niet meer lang zijn. Want weet je wat, ik ga terug naar de Vader. Maar als ik terug ga naar de Vader, maak je geen zorgen, want ik ga bij de Vader, ik ga ook de plaats klaarmaken voor jullie. Zodat jullie ook bij de Vader kunnen komen. Laten we het lezen. 6 tot 7. En dan zegt Jezus, laten we anders doen, laten we beginnen bij vers 4. En waar ik heen ga, daarheen weet hij de weg, zegt Jezus tegen zijn discipelen. En Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar hij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien hij mij kende, zou hij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent hij hem en hij hebt hem gezien. Dit is ook wat dat bedoelt met solus Christus trouwens. Er is één Christus. Nee, enkel in Christus alleen. Alleen door Christus alleen. Alleen Christus is de bemiddelaar tussen ons en God. We hebben het over de weg. En eigenlijk, het geloof in Jezus, dat hij voor ons stierf. En dat hij eigenlijk de pad effent naar God. En dat we daardoor vrij zijn. Daar mogen we bij God komen. Omdat Jezus de weg is. En de weg, ik weet niet of je dat beseft, maar de weg, we hebben niet over de straat. Over een straatje, van we gaan even de straat oversteken. We hebben het over een weg. De weg moet je zien in een heel ruime, in de ruime zin. De weg van het leven. Jezus is, is de weg van het leven. Jezus is de weg naar waarheid. Jezus is de weg naar het leven. Jezus is de weg naar liefde. De weg van liefde. Als wij geloven in Jezus, volgen wij Jezus volledig. Ons hele leven is een weg. Dat we de weg doorlopen met Jezus. En de waarheid, welke waarheid? Jezus is de waarheid. In Jezus vinden we de waarheid. Het is de waarheid naar God. Het woord dat Jezus vertelt is waar. Het leven. In Jezus is er geen dood meer. Er is hoop, er is liefde. En de drie zijn één geheel. De weg naar God. Naar de liefde, naar de goedheid. En in Jezus geloven is ook Jezus wegvolgen in de waarheid en in liefde. Dit is de kernboodschap. Maar welk gevolg heeft het dus voor ons leven? Nu komt het interessanter. Welk gevolg heeft het voor ons leven? Laten we kijken naar Lucas 14. Lucas 14, vers 25. Vele scharen reisden met hem mede. En zich omkerende, zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder en vrouw, kinderen, broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Wie niet haat, dit is zware taal. En als je nu dit gewoon zou nemen als zin, dan kunnen sommige mensen dit gebruiken als, zie je, de Bijbel, er zijn tegenstellingen in de Bijbel. De ene keer zegt Jezus, je moet lief hebben. De andere keer zegt, je moet je vader en moeder lief hebben. Eigenlijk, voor ons gelukkig, het is heel mooi, maar de Bijbel is één logisch geheel. En het klopt wel een beetje wat dat Jezus zegt. Want eigenlijk, dit beeld hier van haten is eigenlijk een metafoor. Is een vergelijking, is een tegenstelling. Jezus zegt niet dat u letterlijk dat uw vader, moeder moet haten. Nee, we leren doorheen het hele woord van God dat we ze allemaal moeten lief hebben. Waarom staat er dan haten? Nu komt het hem. Jezus bedoelt eigenlijk van, wie mij wil volgen, moet mij lief hebben. Ik heb jullie lief. Maar jullie moeten mij lief hebben. Jullie moeten mij zodanig lief hebben. Zodanig grote liefde voor mij hebben. Dat de liefde, dat jullie hem voor mij vergeleken met de liefde voor uw ouders, leek alsof dat is dat jullie je ouders haten. Dit is de boodschap. Jezus zegt niet van, je moet ze haten. Nee, Jezus bedoelt gewoon van, je moet mij lief hebben. Jullie weten, als je groot wil worden, we weten dat je in je privéleven, in je professionele context, als je groot wil worden dan anderen, heb je twee mogelijkheden. Ofwel ga je de anderen naar beneden, de grond inboren, zodat je er beter uitkomt. Oftewel zorg je gewoon voor dat je groter wordt door je best te doen. Jezus zegt van, je moet mij zodanig lief hebben, omdat ik jullie zodanig lief heb gehad. En door te leren om Jezus lief te hebben, begin je ook meer lief te hebben voor de anderen, want je begint ook meer te willen lijken op Jezus. En als we Jezus volgen, dan gaan we samen leren met elkaar te gaan en samen Jezus volgen. Zoals dat we ook nu doen. Ik besef eigenlijk, als ik dat aan het uitleggen ben, het klinkt allemaal zo simpel. Maar ik moet zeggen, wat ik vertel is ook niet altijd gemakkelijk. Ik heb er ook moeite mee om Jezus te zoeken soms. Het is niet gemakkelijk. En het is iets goddelijks. Ik weet niet, het is iets geestelijks. Als ik Jezus wil vinden, het is niet op een menselijke manier dat ik Jezus vind. Nee. Is op een geestelijke manier iets wat ik menselijk niet kan uitleggen. Dat gaat dus om de liefde, het gevolg van ons leven. Eerste punt, liefde. Onze liefde die groter wordt voor Jezus en ook voor de mensen rondom ons. Tweede punt, onze identiteit. Er was een bepaald moment dat ik dacht dat als we in Jezus geloven, dat we eigenlijk een nieuwe identiteit krijgen. Dat we een nieuwe mens worden. Dat we eigenlijk een nieuwe persoonlijkheid kregen. Ben er een beetje van afgestapt. Want ik begon eigenlijk te beseffen, we zijn geboren en we zijn wie dan we zijn. Ik begon te beseffen dat je eigenlijk in Christus geen nieuwe persoon wordt, maar dat je gewoon jezelf ontdekt. Dat je weet, bent te beseffen wie dat je bent. Laat ik een voorbeeld geven. Als we christen worden, heel in het begin als we christen worden, of mensen die het hebben over christen, die zeggen van, ja, waarom zou je christen worden? Waarom zou je God volgen? Want uiteindelijk, als je God volgt, ga je jezelf toch gaan beperken. Je beperkt jezelf, want dat betekent dat je niet met een niet-christen mag trouwen. Dat betekent dat je niet deze job mag doen. Dat betekent dat je niet dit mag doen en dat je niet dat mag doen. Dus eigenlijk, als je christen wordt, dan ga je jezelf gaan beperken. Dit is wat we horen. Hè? Dit is wat we zouden, wat mensen ons vertellen. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk? Klopt dat eigenlijk niet? Zeggen dat je zelf beperkt door christen te worden, is hetzelfde als zeggen tegen Nick, die studeert voor leraar. Je hebt gekozen om leraar te worden of te kiezen om studies voor leraar. Je beperkt jezelf, want je gaat nooit een dokter worden. Iemand die kiest om een architect te worden, ga je ook niet zeggen van, je beperkt jezelf, je gaat nooit een pastoor worden. Ik wil het nog anders, scherper zeggen. De meeste mensen die kiezen voor hun studies, worden niet door hun studies, hetgeen wat ze worden, maar ze worden het omdat ze het eigenlijk al in hem hadden. Laat ik het u anders zeggen. De reden waarom dat Nele voor het verpleester is geworden, is niet omdat ze studies heeft gedaan, is gewoon omdat ze al langer in haar iets had om verpleester te worden. Klopt, hè? Jij zou nooit informaticus geworden zijn. Ook al zou je naar school geweest zijn, zou het nooit geworden zijn. Het zat in jou. En van ons is hetzelfde. Als wij christen zijn, dan beperken we onszelf niet. We leren onszelf kennen. En waarom? Het volgende. God heeft ons gemaakt. God heeft de schepping gemaakt. En ik denk, enkel door dichter te komen bij God, via Christus, gaan we ontdekken wie dat we zijn. En dat is geen beperking. Dit is juist het omgekeerde van een beperking. Wat is het omgekeerde van een beperking? We zijn grenzeloos als we God hebben. Omdat we weten wie dat we zijn. Nu. Dus als we dat beseffen, dan weten we dat God deel uitmaakt van ons leven. En ik heb er vaak last gehad vroeger. Vroeger, nog altijd een beetje, denk ik zo van, ja, alles wat dat te maken heeft met de kerk, alles wat dat te maken heeft met God, dat leek soms iets extra's te zijn in mijn leven. En ik zag het ook als iets extra's in mijn leven. En door het te beschouwen als iets extra's, begon het een last te worden. Maar toen begon ik te beseffen, al hetgeen wat dat te maken heeft met God, is niets extra's. Mijn hele leven heeft te maken met God. Alles wat ik doe heeft te maken met God. En dat heeft in mij iets veranderd. Alles wat ik doe heeft te maken met God. Als ik ga werken, dan weet ik dat dit deel uitmaakt van wat dat God heeft voorbereid voor mij. Ook al werk ik niet in de kerk. Dus, liefde, identiteit, de Heilige Geest. Weet je wat dat ook iets is? We leren door het woord van God, dat door de Geest van God hebben wij God leren zien. Maar ook door de Geest van God zullen we God vinden. En door de Geest van God zullen we nog meer doen. God geeft ons wijsheid. God geeft ons kracht en leiding door de Geest. En ook weer heb ik zitten worstelen. Die Geest, hoe vind ik die Geest? Ik zie die niet. Ik weet niet hoe ik die moet vinden. Ik weet het niet. En ik denk dat dat uiteindelijk wel de juiste houding was. Want uiteindelijk riep ik tot en ik zeg van, God, ik weet niet hoe ik verder moet gaan. Ik heb u zo nodig. Ik wil u kennen, Vader. En ik heb uw Heilige Geest nodig. Ik heb ervan gehoord, maar ik weet niet wat dat de Heilige Geest is. Daarom, ik heb die Heilige Geest nodig. Ik wil u vertrouwen, omdat ik kan niets uit mijzelf. Ik kan het niet. Help mij. Ik hoor mensen spreken over het geestelijk. Ik hoor mensen spreken over u. Maar ik zie je niet. Dus het enige wat ik kan doen is vertrouwen dat ik u zal zien. Dat is de houding die we moeten aannemen om God te vinden. En een laatste punt. We hebben het een paar weken ook gezien. God leren kennen. God leren kennen heeft ook een zware invloed op ons. En dat leren we ook in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Als we lezen in Efeziërs hoofdstuk 1, 13 tot 15. Laten we het eventjes nemen. Een paar weken geleden heb ik het daarover uitgebreid gehad. Maar ik ga het gewoon eventjes herhalen voor jullie. Dus Paulus, die bidt eigenlijk dat we God beter mogen leren kennen. En als we God beter leren kennen, dan is het onder andere drie zaken dat we gaan beseffen. Laten we het eventjes lezen. 1 hoofdstuk Dus Efeziërs hoofdstuk 1, vers 15, vanaf 15. Ja, laten we kijken vanaf 15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van de Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping werd, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Dus hierin zitten dus drie zaken die we terug weer mogen beseffen. Als we God leren kennen, dan gaan we beseffen dat we eigenlijk drie machtige dingen hebben. En dat is een eerste, de hoop van zijn roeping. God heeft ons allemaal genade gegeven. Niet omwille wie dat we zijn of wat dat we zijn. Het is genade. Dat betekent, als wij in deze wereld rondlopen, hebben wij ook hoop voor iedereen. Maakt niet uit voor wie. Er is hoop voor iedereen. Ik heb het vorige week gezegd. Een paar weken geleden bedoel ik. Als wij mensen zien en we spreken met iemand die niet christen is, dan is er een grote kans dat die mensen misschien een beter mens is dan ons. Los van of dat we geloven of niet. Dus wij hebben eigenlijk hoop voor iedereen. En wij lopen dus in deze wereld met hoop voor iedereen. Een tweede punt. Wij zijn de heerlijkheid van God. Wij zijn zodanig gelinkt met God, dat als wij het goed doen, dat hetgeen is wat God in trots maakt. Als wij slecht zijn, tonen wij aan de wereld dat God slecht is. Als we goed doen, tonen wij aan de wereld dat God goed is. Dus wij zijn Gods heerlijkheid. En dat heeft een invloed op ons, zijn manier van doen en denken. En een derde punt. God is machtig. Het is simpel. God die is zodanig machtig dat hij de schepping heeft gemaakt. Die is zodanig machtig dat hij Jezus uit de dood kon reizen. God is zodanig machtig dat hij ons ook uiteindelijk uit de dood zal reizen. En eigenlijk, waarom geeft dit hoop? Dit geeft hoop. Het volgende. Wij horen bij God. In ons leven moeten wij ons geen zorgen maken, want uiteindelijk, God kan ook in ons leven vandaag ingrijpen. Ik heb gemerkt in mijn leven, dit is iets wat ik niet echt had beseft, maar soms wil ik in mijn leven te veel dingen doen op mijn eigen houtje, zonder te vertrouwen op God. Maar ik heb gemerkt, in die momenten dat ik echt begon te vertrouwen op God, dat merkte ik eigenlijk van dat God soms kleine koersverandering doet in uw leven. Dat je zegt van, oh, dit is gewoon een oplossing in mijn leven. We moeten meer beseffen dat God in ons dagelijks leven kan werken. God is machtig. We moeten beseffen dat God machtig is. En God doet alle dingen, zodat ook dat wij... God heeft gewoon alles voorbereid. En we mogen God vragen om ons te helpen. God heeft soms een eigen plan die wij niet begrijpen. Los daarvan, God is machtig, laten we dat beseffen. Om samen te vatten. Enkel door Jezus kunnen wij terug leven vinden. Enkel in Jezus Christus kunnen we bij God komen. In Jezus Christus zullen we onszelf ontdekken. Om te beseffen dat wij de Heilige Geest hebben, die ons constant leiding geeft en wijsheid en kracht geeft. En we moeten ook beseffen dat na dit alles, het doel dat we hier zijn is, we moeten mensen bij God brengen. Het draait niet enkel om deze gemeente. Het draait niet om de kerk. Het draait om iedereen die buiten zit. En laten we samen een manier vinden dat we mensen bij God kunnen brengen. Laten we samen bidden. Vader, ik wil u danken dat we hier samen mogen zijn. Ik wil u danken dat we hier samen u mogen aanbidden. Ik wil danken dat we hier samen hier u mogen leren kennen, Vader. We zijn dankbaar voor het woord dat u ons geeft. We zijn dankbaar voor Jezus Christus. Want denk, Vader, we zijn inderdaad niet perfect. Maar we mogen terug beseffen dat ondanks alles, wij terug bij u horen. En we weten dat we bij u horen. En Vader, ik vraag echt dat u één ieder die er aanwezig is, rijkelijk zegent. En ook u de rijkdom aan hen geeft, dat zij u beter mogen leren kennen, dat zij mogen beseffen wat dat u voor hen betekent. En dat we allemaal mogen beseffen dat wij andere mensen bij u moeten brengen, Vader. En dat we de wereld Christus moeten laten tonen. Vader, we zijn zo klein als mensen. En weten niet altijd wat dat we moeten doen. We weten niet altijd hoe dat we mensen bij u moeten brengen. We weten niet altijd hoe dat we ons eigen leven moeten leiden. Maar Vader, we vertrouwen op u. We vertrouwen op u dat u alles in goede banen leidt, Vader. Dank u wel, Vader, dat we hier samen mogen zijn. Dank u wel, Vader. Amen.
Hij is de rots. Ik bouw op Jezus. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Waarop ik sta, de vaste grond voor mijn bestaan. De vaste grond voor mijn bestaan. Ook als de nacht mijn zicht verwaagt, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden storm. Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond voor mijn bestaan. De vaste grond voor mijn bestaan. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Want zijn belofte en zijn bloed, die doen mij sterk staan in de vloed. Als alles wankelt rondom mij, mijn fundament, mijn hoop, blijft hij. Wanneer hij komt met luid geschal, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van hem in. De rots. Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond voor mijn bestaan. De vaste grond voor mijn bestaan. God zegen jullie en ik hoop en ik bid dat dit lied ook vannacht of heel de dag in jullie hoofd mag zijn. Hij is de rots waarop ik sta en de vaste grond. Amen.